aanvankelijk deed voorstellen.
Engen we daar
omdat u niet helemaal heeft geluisterd waar mijn opmerking ten aanzien van punt B op slaat. Ik heb op de eerste plaats gezegd dat wij het eens zijn met de toelichting van de minister-president dat het gaat om 1134 kernkoppen die op dit moment staan opgesteld. Mm-hmm. Waar ik nu een vraag over stel is of de regering bij haar besluitvorming ook heeft nagedacht over de herlaatraketten en of de regering ten aanzien van die herlaatraketten ook een standpunt heeft bepaald. Ik zou graag in de beantwoording van de regering horen hoe zij ten aanzien van die herlaatraketten denkt te gaan handelen. Vooral ook, neem me daar, omdat bij het bezoek wat de delegatie van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken aan de Sovjet-Unie heeft gebracht, het niet helemaal duidelijk is geworden, althans volgens de uitlating van de Sovjet-Russische autoriteiten, of er inderdaad de beschikking is over herlaatraketten. Westerse bronnen zeggen van wel. Ik vraag graag aan de regering daarover een oordeel te geven.
Maar dat lijkt mij een volstrekt theoretische vraag. Als uw veronderstelling, namelijk dat de Sovjet-Unie zeker door zal gaan met het verder plaatsen van SS-20's, als die klopt, dan hoef je ook geen vragen meer te stellen over herlaatraketten, want dan zal er sowieso geplaatst moeten worden.
Nee, voorzitter, waar het om gaat is dat we op de eerste plaats met elkaar hier praten over het kabinetsbesluit, dat ik vaststel wat het kabinetsbesluit in de ogen van de VVD inhoudt. Vervolgens vraag ik aan de regering of men bij de discussie in het kabinet, ook al heeft hij maar 50 minuten geduurd, toch heeft nagedacht over de situatie ten aanzien van herlaatraketten. Het is in de politiek ook altijd goed om je toch een oordeel te verkrijgen over een situatie die wellicht strikt theoretisch is. Maar als die situatie zich ooit zou voordoen, dan is het ook van belang geweest dat het kabinet, dat we het kabinet nu in de gelegenheid hebben gesteld op dat punt duidelijk kenbaar te maken hoe erover is gedacht.
De heer Nijpels wil hem nog theoretisch te maken.
Nee, mevrouw Bekkers, kijkt u even naar mij als u het woord wil. Mevrouw meneer Engbert, daar nog een antwoord
geven? Voorzitter, ik begrijp dat u de zaak wat wil bekorten. Ik constateer toch dat er een tegenspraak is tussen de eerste constatering van de heer Nijpels, dat er eigenlijk niks aan de hand is met dat punt 4b, omdat er sowieso SS-20's bij worden geplaatst, en zijn tweede vraag, en zijn vraag aan het kabinet, van nou, hoe zit het nou met die herlaatraketten, want het zou toch wel eens kunnen zijn dat die bevriezing toch tot stand komt.
Ja, ik heb, dat is de verkeerde interpretatie. Ik heb de eerste plaats gezegd dat ik het inderdaad illusoir acht dat het aantal raketten SS-20's in de Sovjet-Unie beperkt zal blijven tot 1134. Los van die constatering wil ik graag weten of in de discussie, bij de discussie in het kabinet, ook de herlaatraketten een rol hebben gespeeld. Voorzitter,
pardon, meneer voorzitter. Ik wil nog twee interrompanten gelegenheid geven u een vraag te stellen. De eerste, de Vries.
Ik heb in mijn bijdrage gezegd dat ik de zaak graag helder wil houden. En daarom heb ik toch de behoefte om even de vraag aan de heer Nijpels te stellen of u nou eigenlijk vindt dat de telleenheid van het kabinet niet klopt. Dat niet had moeten worden uitgegaan van 1134, maar eigenlijk van 2268.
Mijn vraag,
en dat dat het toetsingscriterium zou moeten zijn.
We zijn altijd bij, ik denk dat het goed is dat u zich realiseert dat bij de onderhandelingen in Genève altijd uit is gegaan van het aantal raketten zoals dat ook in het besluit van het kabinet naar voren komt. Er is ook in Genève nooit over de herlaatraketten gesproken. In dat kader houden we dus ook vast aan de 1134 raketten zoals het kabinet die heeft vermeld. Ik wil alleen maar van het kabinet weten, en ik begrijp dat u daar enigszins nerveus van wordt, of er ten aanzien van die herlaatraketten ook is gesproken. En dat is een simpele vraag waar ik straks graag een simpel antwoord op krijg.
Meneer de voorzitter, het gaat niet om mijn nervositeit, maar het gaat om de helderheid van het criterium. En als de heer Nijpels zegt dat het inderdaad gebruikelijk is om in dit soort, bij dit soort vergelijkingen herlaatraketten niet mee te tellen, dan is dat juist en dan ben ik het daarmee eens. En dan vraag ik mij af wat de wijsheid ervan is om die nu ineens ten tonele te voeren.
Ja, voorzitter, als ik zal me hier op dit moment niet vragen aan een analyse van de betroffen heer De Vries, maar ook hij heeft gesproken over een aantal modellen, over een aantal theoretische modellen. Wat ik alleen maar wil weten van het kabinet is of die discussie over die herlaatraket heeft plaatsgevonden of niet. En aan de hand daarvan zullen we straks de discussie met het kabinet weer gaan voortzetten. Ik begrijp nogmaals niet dat hier wordt getwijfeld aan de telcapaciteit van het kabinet, want dat doen we niet, over die 1134 zijn we het eens. Wat we alleen maar doen is verder bekijken of de telling zoals die in het kabinetsbesluit naar voren komt ook nog vanuit een andere invalshoek bekeken zou kunnen worden.
Mevrouw Bekkers, wilde u nog een vraag stellen? Of,
Ik had alleen maar de conclusie dat de heer Nijpels de zaak nog theoretischer wilde maken dan hij al was, voorzitter.
Ik ben blij dat mevrouw Beckers het met mij eens is dat de zaak in ieder geval hoogst theoretisch is. Dat neemt niet weg dat in dit parlement heel dikwijls theoretische debatten worden gevoerd. En dat die voor de parlementaire historie altijd van veel waarde kunnen zijn. Voorzitter, het is niet alleen de SS-20 die West-Europa bedreigt. Het kabinet heeft blijkens zijn mededeling aan de pers in het kabinetsberaad vastgesteld dat het besluit ook van toepassing is op gelijkwaardige systemen. Met andere woorden, vindt er een uitbreiding van de op West-Europa gerichte middellange afstandsraketten plaats op andere wijze een uitbreiding van het aantal SS-20's, dan zal Nederland de 48 kruisvechtwapens plaatsen. Het doet er immers niet toe hoe het wapen heet, het gaat erom of het de buitenwereld bedreigt. Onder gelijkwaardige systemen moet volgens de VVD worden verstaan de op land geplaatste kernwapens die vanuit Oost-Europa of Aziatisch Rusland nagenoeg heel West-Europa bestrijken. In het antwoord op vraag 43 merken de bewindslieden op dat voorkomen moet worden dat een hoofdovereenkomst die betrekking heeft op SS-20's, kruisvechtwapens en Pershings wordt ondermijnd door opstellingen van andere systemen. Dat lijkt duidelijker dan het is. Welke consequenties verbindt het kabinet nu precies aan een situatie waarin massaal SS-22's en SS-23's worden opgesteld, terwijl het aantal SS-20's worden bevroren? Is het niet zo dat de thans in ontwikkeling zijnde SSX-24 en 25 evenzeer een bedreiging kunnen vormen voor West-Europa en dat hun opstelling eveneens een uitbreiding van het middellange afstandsarsenaal kan betekenen? Geldt datzelfde ook niet voor de SS-17 en SS-19, strategische raketten die zoals bekend ook voor de middellange afstand kunnen worden ingesteld? Er staan thans reeds 510 van deze raketten met 2760 kernkoppen waarvan een deel op West-Europa staan gericht. Is de regering het met mij eens dat een uitbreiding van deze systemen, wat trouwens een schending van SOLT 2 zou betekenen, onder de gelijkwaardige dreiging valt? Valt onder gelijkwaardige systemen ook de nieuwe generatie Sovjet-kruisvechtwapens waar de regering in antwoord op vraag 50 op heeft gewezen? Voorzitter, de VVD hoopt vurig dat de Sovjet-Unie binnen niet al te lange tijd bereid is weer over tweezijdige wapenbeheersing te onderhandelen. De NAVO is, zoals genoegzaam bekend, bereid om op elk moment en zonder enige voorwaarden de onderhandelingen te hervatten. We zitten nog steeds aan de tafel, maar de stoel tegenover ons is leeg. Er is helaas geen reden om over hervatting optimistisch te zijn. De Sovjet-Unie voert thans immers een harde confrontatiepolitiek waarin alle wapenbeheersings- en ontspanningsinitiatieven van het Westen worden afgewezen om zo maximale psychologische druk op het Westen uit te oefenen. Niettemin is het te hopen dat het Kremlin spoedig inziet dat het verstandig is naar Genève terug te keren. De harde confrontatiepolitiek is onverantwoordelijk omdat het een opwaartse druk op de bewapening in de wereld uitoefent en een verkilling van het Oost-West-klimaat bewerkstelligt. Het is ook in het belang van de Russische bevolking dat het Kremlin deze confrontatie beëindigt en zich weer concentreert op de wapenbeheersings- en ontspanningspolitiek. Het is daarbij overigens verstandig dat het kabinet reeds thans in de schriftelijke beantwoording van de vraag heeft vastgesteld dat eventuele onderhandelingen die voor 1 november 85 op gang komen, maar op die datum nog geen resultaat hebben opgeleverd, de uitvoering van het kabinetsbesluit op geen enkele wijze ophouden. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou Nederland in feite een premie op vertragende en verwarrende onderhandelingstactieken zetten, onderschrijft het kabinet deze redenering. Vanzelfsprekend dient Nederland te bevorderen dat de onderhandelingen worden hervat. Een schaduwzijde van het huidige regeringsbesluit is dat de indruk zou kunnen worden gewekt dat Nederland de SS-20-dreiging in unilateraal kader is gaan zien en een soort Nederlandse-Russische strategische verhouding nastreeft. Dit zou natuurlijk onzinnig zijn en is ook niet de bedoeling. Er is geen veiligheid voor een land als het onze tegen de kernwapendreiging op enige andere manier dan in bondgenootschappelijke kader. Initiatieven om de Sovjet-Unie tot een bevriezing en een vermindering van de SS-20-dreiging te bewegen moeten dus ook steeds in bondgenootschappelijk kader worden genomen. Ik heb het genoegen dit principe in een motie aan u voor te leggen.
De heer Nijpels legt de commissie de volgende uitspraak voor. De Kamer gehoort de beraadslaging. Bezorgd over de uitbreiding van de kernwapendreiging tegen Europa. verzoekt de regering in overleg met de NAVO-bondgenoten wapenbeheersingsvoorstellen te ontwikkelen om de kernwapens voor de middellange afstand van het Warschau-pact en de NAVO tweezijdig te beperken. Verzoekt de regering zulke voorstellen uitsluitend tezamen met de NAVO-bondgenoten bij de USSR in te dienen. En gaat over tot de orde van de dag. Motie wordt rondgedeeld.
Voorzitter, aangezien bij raketsystemen met een bereik dat korter is dan de SS-20 momenteel een uitbreiding plaatsvindt en deze SS-21, 22 en 23 raketsystemen evengoed een ernstige bedreiging van de veiligheid in West-Europa zijn, is het van groot belang dat ook hierop beperkingen worden aangelegd. Zoals de VVD reeds herhaaldelijk in dit huis naar voren heeft gebracht, bestaat het gevaar van een nieuwe grijze zoneproblematiek, namelijk de groei van het Sovjet-kernwapenpotentieel met een bereik korter dan 1000 kilometer, dat de verhoudingen in Europa geheel zou kunnen verstoren. De VVD heeft herhaaldelijk gepleit voor een Nederlands initiatief in de NAVO om over dit onderwerp wapenbeheersingsbesprekingen met de Sovjet-Unie aan te gaan en tot tweezijdige, evenwichtige en verifieerbare verminderingen te komen. Een motie Nijpels ter zake is in november 83 door dit huis aanvaard. Tot verbazing van de VVD stemden alle linkse partijen die altijd zo de mond vol van wapenbeheersing hebben tegen deze motie, waarschijnlijk omdat zij, als ze over wapenbeheersing spreken, vooral vermindering van westelijke kernwapens bedoelen. Hoe dan ook, het probleem is dat in deze motie aangesneden problematiek alleen maar ernstiger is geworden. De minister van Defensie heeft toegezegd de motie te zullen uitvoeren. Zou hij thans kunnen aangeven welke initiatieven ter zake in het bondgenootschap zijn genomen en hoe hij de mogelijkheden voor succes inschat? Ter vermijding van misverstand merk ik nog op dat de tekst van de motie sloeg op de op land geplaatste kernraketten met een korter bereik dan 1000 kilometer die vanuit Oost-Europa doelen in West-Europa kunnen bestrijken. En dat ten einde een evenwichtige situatie te bereiken, de West-Europese NAVO-leden bereid zullen moeten zijn om beperkingen van hun vergelijkbare systemen te aanvaarden in ruil voor beperkingen van Sovjetzijde. Het besluit van 1 juni tot plaatsing van kruisvluchtwapens in Nederland heeft het karakter van een spoorboekje. Als dit besluit morgen door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd, staat het vast dat het kabinet op 1 november 85 volgens de criteria van dit besluit bepaalt hoe groot het aantal in Nederland ter plaatse kruisraketten zal zijn en wat de inhoud van het verdrag daarover met de Verenigde Staten moet worden. Het 1 juni besluit is dus geen voorlopig besluit dat herzien kan worden, maar een besluit tot plaatsing op termijn indien aan bepaalde voorwaarden zal zijn voldaan. Dat plaatsingsbesluit wordt dus nu genomen door een kabinet dat geen andere dan de normale beperkingen op haar politieke bevoegdheid heeft en niet demissionair is. Dat betekent dat als om welke reden dan ook dit kabinet na 1 november 85 demissionair zou worden, het de plicht heeft om de uitvoering van het op 1 juni besluit volgens de tekst van dat besluit te laten verlopen. Ook de fracties die morgen hopelijk voor het 1 juni besluit zullen stemmen, zijn daar dan aan gebonden. Een demissionaire status van het kabinet na 1 november 85 kan dan ook niet tot uitstel van de uitvoering van dit besluit leiden. De parlementaire besluitvorming zal dus voor de verkiezingen van 86 moeten zijn afgerond. Deelt de regering deze mening?
Meneer de voorzitter.
Het kabinetsbesluit.
De heer De Vries, één seconde, meneer Nijpels. De heer De Vries wil u een vraag stellen.
Ik zal even dit gedeelte afmaken en dan kan de heer De Vries een vraag laten slaan.
Korte vraag of de heer Nijpels soms een kabinetscrisis verwacht volgend najaar.
Nee, meneer De Vries, wij hebben ons niet alleen er zo voor ingespannen dat dit kabinet tot stand zou komen. We hebben ons ook zo voor ingespannen dat het kabinet zal blijven zitten, dat u die veronderstelling zeker niet aan ons adres kan toedichten. Ik hoop dat ik uit deze vraag van u ook zelf niet enige vrees op dit punt bij u mag constateren. Is dat niet het geval? Denk ik dat wij dit debat vandaag samen in een zeer gelukkige staat kunnen afsluiten.
Nee, het leek er een beetje om, meneer de voorzitter, maar het valt toch mee dus.
Ja, u weet dat de VVD altijd gewend is duidelijk te zijn. En ik denk dat als er één standpunt van de VVD duidelijk is, dan is dat dit kabinet, het kabinet Lubbers van Ardenne, wat ons betreft niet alleen deze rit moet uitzitten, maar dat het beleid van dit kabinet ook na 86 moet worden voortgezet. Als u die garantie ook nu aan mij kunt geven, dan wordt deze dag nog schoner dan ik al vermoedde.
Ja, ik dacht dat dat zo vanzelfsprekend voor u was dat u helemaal niet nadacht of speculeerde over de mogelijkheid van van de kabinetscrisis volgend najaar.
Ik begrijp dus dat de heer Lubbers hiermee een tweede termijn als vrijwel vaststaand op zijn rekening kan bijschrijven.
Ik denk dat
wat u betreft.
Oh, wat u betreft niet, wil ik zeggen.
De minister-president.
Het doet me denken aan de heer Nijpels als theoretisch gekwalificeerde discussie van zojuist over die reserveonderdelen waar je ook nog raketkoppen van kon maken. Daar ging het toch over, geloof ik, hè? Ja. Een zogenaamd herlaatkabinet, ja. Maar dan wel het herlaatkabinet van de heer Nijpels.
Voorzitter, het kabinetsbesluit spreekt over een op 1 november 85 te nemen besluit over een met de Verenigde Staten te sluiten overeenkomst. Het goedkeuringswetsontwerp kan dan, al dus het kabinet, op 1 januari 86 worden ingediend. Ik zie niet goed in waarom met die indiening nog 2 maanden gemoeid zou moeten zijn. Het verdrag en het goedkeuringswetsontwerp kunnen immers ook voor 1 november 85 voorbereid worden. Indiening kan dan kort na 1 november geschieden, zodat zoveel mogelijk het risico wordt vermeden dat de parlementaire afhandeling niet voor de periodieke verkiezingen kan plaatsvinden. Is de regering bereid om de voorbereidende werkzaamheden zo te organiseren dat indiening van het ontwerp zo spoedig mogelijk na 1 november 85 plaatsvindt? Een van de redenen waarom in Nederland zulke controversies zijn ontstaan over de kernwapenproblematiek is dat de regering jarenlang nauwelijks een voorlichtingsbeleid over kernwapens heeft gevoerd. Dit kwam omdat de regering zelf geen beleid had vastgesteld en er dus ook weinig was om over voort te lichten. Nu het 1 juni besluit er is en de criteria voor het kernwapenbeleid van Nederland op tafel liggen, mag ik van het kabinet een actief voorlichtingsbeleid verwachten. Op verschillende beleidsterreinen geldt als belangrijk doel van een regering voorlichtingsbeleid om niet alleen feitelijk uiteen te zetten wat het beleid is, maar daarvoor ook begrip te kweken en te bevorderen dat er een maatschappelijk draagvlak is. Dat geldt bijvoorbeeld als belangrijk doel bij de regeringsvoorlichting over de ontwikkelingssamenwerking. Nu is het nationaal veiligheidsbeleid van minstens zo groot belang en is ook voor dat beleid is het noodzakelijk dat het alleen, ook voor dat beleid geldt dat het alleen op lange termijn is vol te houden indien er een maatschappelijk draagvlak voor is. In de defensienota wordt in feite ook die conclusie getrokken. Daarom is het van belang dat nu het kabinet een kernwapenbeleid heeft vastgesteld, er een zeer actief voorlichtingsbeleid wordt gevoerd door de 3 ministers namens wie dit beleid aan ons is voorgelegd: Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Dit voorlichtingsbeleid dient niet beperkt te zijn tot de problematiek van de kruisvechtwapens, maar ook de achtergronden ervan te behandelen, zoals de Oost-West-verhouding, de kernwapendreiging, de onderhandelingen, de redenen die hebben geleid tot het dubbelbesluit van 1979 en de aanleidingen tot het huidige Nederlandse plaatsingsbesluit. Ik heb het genoegen u een motie voor te leggen waarin om dat actieve voorlichtingsbeleid wordt gevraagd.
De heer Nijpels legt de commissie de volgende uitspraak voor. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat objectieve voorlichting over de Oost-West-verhouding, de kernwapenproblematiek, in het bijzonder de groeiende aantallen kernwapens gericht op Europa, alsmede het wapenoverleg en de daarmee verbonden onderwerpen dringend nodig is, verzoekt de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie hun voorlichting ter zake spoedig aanzienlijk uit te breiden. En gaat over tot de orde van de dag. Motie wordt rondverdeeld.
Voorzitter, overmorgen gaat Nederland naar de stembus. Ook in de andere lidstaten van de Europese gemeenschap wordt er gestemd voor het Europese parlement en daarmee indirect voor de toekomst van Europa. Europa heeft alleen een toekomst in vrijheid en onafhankelijkheid als het voor zijn veiligheid zorg draagt. We doen dat in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten. Het is verheugend te zien hoe sterk het Europese bewustzijn ook is doorgedrongen in de veiligheidspolitiek. Op dat terrein zijn de verhoudingen in het Europese parlement positiever dan de laatste jaren in Nederland. Het Europese parlement heeft met een grote meerderheid resoluties aangenomen waarin de noodzaak van neutralisering van de Sovjet-kernwapendreiging wordt onderstreept en de modernisering van de NAVO-kernwapens wordt gesteund. Het Europese parlement heeft vastgesteld dat de lidstaten de plaatsing van Pershing 2 en kruisvechtwapens in West-Europa dienen te steunen, zolang er geen voor beide partijen, Oost en West, aanvaardbare overeenkomst was bereikt tot tweezijdige wapenvermindering. Deze resolutie werd ook met steun van een aantal socialistische afgevaardigden aangenomen. De VVD stelt tot haar genoegen vast dat een deugdelijk veiligheidsbeleid niet alleen wordt gesteund door liberale en christendemocratische partijen, maar ook door diverse sociaaldemocraten, met name die in Frankrijk en in Italië. Het is te betreuren dat de Nederlandse socialisten zich zo sterk door het pacifistisch neutralisme op sleeptouw hebben laten nemen, dat met hen geen realistisch veiligheidsbeleid te voeren is. De woorden die de minister van Defensie daarover onlangs heeft gesproken toen hij zei dat op basis van de defensienota van de Partij van de Arbeid de Nederlandse rol in de NAVO tot een farce zou worden, zijn maar al te waar.
Voorzitter,
Nederland vervult thans 6 nucleaire taken in bondgenootschappelijk verband.
Een ogenblik, meneer Nijpels. Heer Stemmerdink wil u onderbreken.
Voorzitter, de heer Nijpels neemt pacifistisch, neutralistisch in de mond als het gaat, begrijp ik, om de houding van de Partij van de Arbeid. Hij heeft net gezegd dat hij 40 bladzijden van die nota heeft gelezen. Moet ik eerlijk zeggen dat ik het een hoogst merkwaardige opmerking vind. Dat als je de hele nota van de Partij van de Arbeid fractie leest, als je kijkt waar de Partij van de Arbeid voor staat in die nota, en dan kunt u zeggen dat is theorie, maar waar de Partij van de Arbeid ook toen ze regeringsverantwoordelijkheid droeg voor heeft gestaan, dat u dan pacifistisch, neutralistisch in de denigrerende betekenis waarin u die woorden gebruikt in de mond durft te nemen. Ik vind dat zo'n stellingname geen enkel recht doet aan de stellingname van de Partij van de Arbeid in regering en in oppositie.
Voorzitter, ik doe niets anders dan de mening onderschrijven die onder andere is geventileerd door de heren Tromp en Bentham van den Berg een jaar geleden in Socialisme en Democratie, toen zij niet alleen hebben vastgesteld dat het denken in de Partij van de Arbeid over vrede en veiligheid na 1979 is opgehouden te bestaan, maar ook nogal een aanklacht hebben gedaan naar de pamfletachtige wijze waarop de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren het buitenlands beleid, haar buitenlands beleid, inhoud heeft gegeven.
Ik begrijp dat u dus de woorden pacifistisch, neutralistisch intrekt bij deze door te verwijzen naar de mening van Tromme van den Berg. De heren Tromme van den Berg hebben zich krachtig uitgesproken tegen de plaatsing van kruisraketten. Ik neem aan dat u dat dan ook voor uw verantwoording neemt.
Ja, maar voorzitter, het gaat hier bij de kwalificatie die ik toedicht aan de houding van de Partij van Arbeid niet alleen maar om het probleem van de kruisvechtwapens. Het gaat daarbij om de complete benadering zoals die uit de defensienota van de Partij van Arbeid naar voren komt. Ik heb in mijn eerste gedeelte van mijn verhaal gedoeld op de eerste 40 pagina's. Ik wil ten aanzien van die andere pagina's, als u daar prijs op stelt, morgen ook in het debat graag uitgebreid ingaan. Ik zal daarbij graag ook nog eens uitvoerig citeren uit het artikel in de Groene Amsterdammer van vorige week, waarin de nota van de Partij van de Arbeid nou niet van zulke florissante kwalificaties wordt voorzien.
Het is al een hele vooruitgang dat u de Groene Amsterdammer aanhaalt. Volgende week maandag, dan vindt er in een uitgebreide commissievergadering een uitgebreide gedachtenwisseling, naar ik hoop, plaats over alle algemene aspecten die helaas in dit debat niet wegens gekozen procedure naar orde komt. Maar ik wil nogmaals onderstrepen dat ik het volstrekt onjuist vind dat u de Partij van de Arbeid een pacifistisch-neutralistische houding in de schoenen schuift op basis met name van die nota. De Partij van de Arbeid staat, ik heb dat ook in mijn betoog gezegd, voor een behoorlijke defensieinspanning. Je kunt twisten over de precieze hoogte. De Partij van de Arbeid is er altijd tegen geweest, meneer Nijpels. En dan moet u de geschiedenis er goed op nalezen, dat defensie wordt benaderd op de manier waarop dat gebeurde toen VVD-ministers van defensies op defensie de teugels in handen hadden. Dat heeft geleid tot een volstrekte afbraak van met name de conventionele defensieinspanning.
Voorzitter, ik blijf staande houden. Ik zal nog eens een keer uitdrukkelijk zeggen wat ik 5 minuten geleden ook heb gezegd. Dat het mijn stelling is dat de Nederlandse socialisten zich op sleeptouw hebben laten nemen door pacifistisch neutralistische stromingen in de Nederlandse samenleving.
De heer Van der Spek wil u nog een
ik
vraag
Ik wil alleen stellen. Even zeggen dat ik het van harte eens ben met de heer Stemmerdink dat de Partij van Arbeid door de heer Nijpels veel te optimistisch wordt beschreven.
Dat was Van der Spek PSP.
Gaat u verder, meneer Nijpels?
Voorzitter, Nederland vervult thans 6 nucleaire taken in bondgenootschappelijk verband. Alle 6 zijn noodzakelijk en de VVD steunt die taakuitvoering van harte. Volgens het 1 juni besluit, punt 6, zal na 1 januari 86 het onderwerp nucleaire taken nader onder de loep worden genomen. Tot die datum ligt dit onderwerp dus vast en kan geen taakvermindering plaatsvinden. Toekomstige taakvermindering kan in VVD-ogen alleen maar plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste, de vermindering dient niet eenzijdig te worden aangebracht, doch in overeenstemming met het bondgenootschap. Ten tweede, er kunnen geen kernwapentaken worden afgestoten zonder dat er vervangende conventionele middelen voor zijn. De vervanging van de Nike Hercules in 1987 door de conventionele Patriot-raket voldoet aan beide criteria en geniet de instemming van de VVD. Ook de vermindering van het aantal tactische kernwapens in West-Europa met 1400 in de komende 5 jaar, volgens het Montebello-besluit, wordt door de VVD gesteund. We gaan ervan uit dat de vaststelling van het Nederlandse kerntakenbeleid na 1 januari 86 volgens de daarvoor ontwikkelde procedures in het bondgenootschap zal plaatsvinden. Wil de regering de halve toezeggen dat niet voor 1 januari 86 door Nederland besluiten ter zake zullen worden genomen en dat eventuele beslissingen tot toekomstige taakvermindering pas na 1 januari 86 zullen worden voorbereid in overeenstemming met de NAVO-consultatieprocedures. Hier dient op geen enkele wijze op te worden vooruitgelopen. Meneer voorzitter, ik kom tot een afronding. Terecht stelt de defensienota dat een vredes- en veiligheidsbeleid...
Op dit punt zou ik toch graag de heer Nijpels een vraag willen stellen. Was het niet zijn partij die voortdurend heeft gesteld in de afgelopen jaren dat er een koppeling moest zijn tussen de besluitvorming over kruisluchtwapens en de vermindering van bestaande kerntaken? En waarom wil dan de heer Nijpels nu, vraagt de heer Nijpels nu met zoveel nadruk aan de regering om eerst de beslissing over de kruisluchtwapens te nemen en pas daarna de beslissing over de bestaande kerntaken?
Waar het ons om gaat is dat Nederland niet eenzijdig beslissingen neemt ten aanzien van die kernwapentaken. En dat mocht er inderdaad vooruitzicht zijn op de plaatsing van kruisluchtwapens, dat het kabinet daartoe kan brengen om... in contact te treden met de bondgenoten en te
trekken van Kamerleden en dat is in feite een oneigenlijk gebruik van het wapenbeheersingsinstrument. Voor ons staat vast dat Nederland niet wederom de indruk mag vestigen, al was het maar in een hypothetische toestand, onder plaatsing te willen uitkruipen. Daarom vinden wij het essentieel dat ook in het geval de Sovjet-Unie haar SS-20 potentieel op het niveau van 84 bevriest, dit verlaagde plafond uitsluitend aan het behalen van een overeenkomst, dat wil zeggen aan het bondgenootschap, ten goede moet laten komen. Vooral indien zo'n overeenkomst dreigt uit te blijven tot 88 en daarna. Daartoe, voorzitter, heb ik u een motie overhandigd.
De heer Wagner legt de volgende uitspraak voor. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat uitstel van plaatsing in Nederland tot december 1988 noodzakelijkerwijs afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de NAVO-strategie gericht op wapenbeheersing en tot uitdrukking komend in een gefaseerde plaatsing CQ-onderhandelingsstrategie. Overwegende dat Nederland daarnaast en in de plaats van deze overeengekomen strategie een eigen wapenbeheersingssignaal wil geven met het doel het aantal geplaatste SS-20 systemen beperkt te houden tot het niveau van 1 juni 1984... overwegende dat in het kabinetsbesluit tenminste de indruk gevestigd wordt dat Nederland niet zal plaatsen indien de Sovjet-Unie daartoe een daadwerkelijke bereidheid toont. Overwegende dat indien een dergelijk aangekondigd voornemen met de tijd tot niet plaatsen leidt, dit a. geen verbetering zal teweegbrengen in de verhouding tussen de wederzijdse geplaatste INF-systemen, b. nooit de exclusieve beloning mag en kan zijn voor een uitsluitend door Nederland afgegeven wapenbeheersingssignaal, en c. wederom de indruk zal bevestigen dat de Nederlandse houding nog steeds getypeerd wordt met wel elders in Europa, maar niet in Nederland. Dringt er bij de regering op aan de uitgangspunten van het bondgenootschap in de onderhandelingen, conform de in de punten 1 en 2 van het kabinetsbesluit uitgesproken bereidheid, in alle gevallen te blijven steunen en gaat over tot de orde van de dag. De motie wordt rondgedeeld.
Ik kom toe, voorzitter, aan twee onderdelen van het voorliggende besluit die ten nauwste met de plaatsingsproblematiek samenhangen. Te weten de discussie over de daaraan verbonden beheersaspecten en het eventueel afstoten van één of meer nucleaire taken van de Nederlandse krijgsmacht tegen de achtergrond van het rapport van SACEUR over aanpassingen van het nucleair arsenaal. Juist omdat beide vraagstukken zo nauw verweven zijn met wat het kabinet omtrent de plaatsing van kruisluchtwapens heeft besloten, heeft mijn fractie de grote zorg dat Nederland ook hier verder zal afglijden in de richting van een meer afstandelijke, mogelijk neutralistische houding. De besluiten van het kabinet ter zake geven daartoe wel degelijk aanleiding. Ofschoon enerzijds mijn fractie het een positieve zaak acht dat de regering in aansluiting om het advies van de Raad van State wil streven naar zoveel mogelijk invloed op de beslissing aangaande inzet van deze wapens binnen het bondgenootschappelijk kader, zwijgt de regering anderzijds in alle talen over de mogelijkheid met de Verenigde Staten een zogeheten dual key overeenkomst te sluiten. Zoals bekend hebben geen der bondgenoten die zich tot plaatsing hebben verplicht tot op heden besloten een dergelijke overeenkomst met de Verenigde Staten aan te gaan. Daarbij heeft stellig mede de overweging voorgezeten dat een dergelijke overeenkomst moeilijk te rijmen valt met het beoogde herstel van de Amerikaanse garantie tot nucleaire bijstand aan West-Europa. Het komt ons ongewenst voor dat Nederland in de gegeven omstandigheden wel initiatieven tot een dergelijke overeenkomst neemt. Afhankelijk van de reactie van de regering overweeg ik ten einde onduidelijkheid op dit punt te voorkomen hierover in tweede termijn een motie in te dienen. Intussen stelt mijn fractie het op prijs nader te worden geïnformeerd over wat de regering bij die optimale invloed dan wel concreet voor ogen staat. Voorzitter, op zichzelf is mijn fractie er gelukkig mee dat vooralsnog de discussie over het afstoten van één of meer atoomtaken tot 1 januari 86 achterwege zal blijven. De uitkomsten van het rapport van SACEUR in gevolge de besluitvorming in Montebello zullen ter zijner tijd worden meegewogen. We hebben echter grote moeite mee dat op die datum de situatie in werking is getreden dat Nederland zichzelf als gevolg van dit kabinetsbesluit in de positie heeft gemanoeuvreerd als enige de plaatsing te hebben uitgesteld op grond waarvan ons land mogelijk zelfs geheel van plaatsing zal afzien. Onze fractie zou het bijzonder betreuren wanneer het bondgenootschap vanaf die periode met een beslissing over het afstoten van kerntapen wordt geconfronteerd waarbij Nederland niet of nog niet tot plaatsing heeft besloten. We achten het derhalve van het grootst belang dat ook op dit punt een mogelijke uitholling van onze geloofwaardige inbreng wordt gewaakt en dringen er ook bij de regering op aan het afstoten van kerntaken in elk geval te wachten tot Nederland mogelijk al vanaf 1 januari 86 een plaatsingsbesluit heeft genomen, hetzij als gevolg van een overeenkomst te Genève, hetzij vanwege het uitblijven daarvan. Ook op dit punt heb ik u, voorzitter, een motie overhandigd.
De heer Pagena legt de Kamer de volgende uitspraak voor. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de regering niet voornemens is voor 1 januari 1986 het afstoten van kerntaken ter discussie te stellen, overwegende dat dit samenhangt met wat over de plaatsing van kruisluchtwapens is besloten, overwegende dat Nederland als gevolg hiervan op 1 januari 1986 in de situatie zal verkeren dat het in onderscheid van de door de bondgenoten overeengekomen opstelling de plaatsing heeft uitgesteld en zelfs de mogelijkheid heeft geschapen tot het exclusief afzien van plaatsing, dringt er bij de regering op aan de beslissing over de toekomstige Nederlandse nucleaire bijdrage aan de hand van het rapport van SACEUR uit te stellen tot het tijdstip waarop Nederland een plaatsingsbesluit heeft genomen. Het zij als gevolg van een wapenbeheersingsovereenkomst, als genoemd onder punt 1 van het kabinetsbesluit, het zij wegens het uitblijven van een dergelijke overeenkomst. En gaat over tot de orde van de dag.
1979 wordt opgeheven. Het kabinet Lubbers kiest voor een voorwaardelijk en in dat kader voor een automatische verplichting tot plaatsing. Het spoorboekje ligt klaar. Maar de trein spoort zo op een ander doel af dan de Kamermeerderheid in 1979 had bedoeld. En niemand beter dan de huidige premier weet dat. Het is de taak van de Kamer een enkele wissel om te zetten om ontsporing te voorkomen. Met dit besluit plaatst het kabinet zich op dezelfde lijn als de NATO in 1979 deed. Inderdaad, meer dan een variant op dat NATO-denken kunnen wij er niet in zien. Van daadwerkelijke terugdringing van de rol van de kernwapens is zo geen sprake. Op termijn wordt aan plaatsing meegewerkt, terwijl de bestaande kernwapentaken voorlopig alle worden gehandhaafd. Ook geen inhoudsvolle initiatieven gericht op terugdringing van de rol van de kernwapens. Voorzitter, het kabinet hanteert dezelfde traditionele manier van denken die zo typerend is voor de grote oorzaak achter de bewapeningsspiraal. Alleen de ander heeft schuld.
Wie bijvoorbeeld kennis neemt van een rapport geschreven voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onder de titel Post-Deployment Nuclear Arms Control in Europe, stuit bijvoorbeeld op kritiek op de Franse houding. Frankrijk dat weigerde zijn groeiende capaciteit in de besprekingen in Genève mee te laten tellen. En we kunnen toch ook niet voorbij aan de Amerikaanse weigering de mogelijkheden van het bosbandelingsakkoord aan te grijpen. Maar dat zou betekend hebben afzien van de Pershing 2. En dat succes mocht de vredesbeweging niet worden gegund. Oud-bondskanselier Schmid zegt op 21 november 83 in de Bondsdag, en ik citeer hem: "Auch die Amerikaner haben durch die Ablehnung dieser Sondierungsergebnisse einen erheblichen Fehler gemacht." Einen erheblichen Fehler gemacht. Voorzitter, is de weigering om Sol 2 te ratificeren vergeten? In het kabinetsbesluit, in de toelichting, in de antwoorden op de gestelde vragen is het traditionele vijandsdenken dominant. Alleen de Russen hebben schuld. En het kabinet Lubbers waarschuwt Moskou voor de laatste maal. Het kabinetsbesluit is politiek onrealistisch en militair onverantwoord. Denken vanuit eurostrategische posities, zoals het kabinet doet, versmalt de militaire realiteiten en stimuleert een zelfstandige bewapeningswedloop in Europa. En des te meer wanneer, zoals het kabinet ook doet, deze benadering verengd wordt tot op land gestationeerde raketten. Wij zijn van oordeel dat alle eurostrategische systemen in oogenschouw dienen te worden genomen in samenhang met de centrale systemen. Het is juist die denkwijze die ook het kabinet nu hanteert, die geleid heeft tot de beslissingen van 1979 en die we toen hebben afgewezen. Deze wijze van denken leidt tot een onveiliger Europa, zoals de werkelijkheid sindsdien ons heeft geleerd. Helaas gaat het kabinet Lubbers op deze doodlopende weg voort. Wij wijzen dit beleid af. We pleiten voor een andere benadering, voor patroondoorbrekende initiatieven. Het kabinet heeft een kans om aansluiting te vinden bij miljoenen in Europa, in Oost en West, maar ook in de Verenigde Staten van Amerika, gemist. Voorzitter, als zelfstandige christendemocraten beoordelen collega Dijkman en ik de beslissing met name vanuit het CDA-programma. Dat programma pleit voor de terugdringing van de rol van de kernwapens, met als diepste motivering omdat het gebruik ervan ethisch onaanvaardbaar is. Ethisch onaanvaardbaar. Het gaat hier om een zaak van leven of dood. Diep ingrijpend in de Nederlandse bevolking, elders en ook in ons persoonlijk leven. Velen willen een andere weg inslaan. En het is toch zeer verheugend wat zich hier in en buiten kerken voltrekt. Mensen op weg naar een nieuwe toekomst, een onomkeerbaar proces. Voorzitter, het CDA-programma wijst een automatische koppeling aan een eventuele wapenbeheersingsovereenkomst, zoals het kabinet dat voorstelt, van de hand. Dat programma stelt ook andere criteria dan het Moskou-criterium. En onze conclusie is dan ook dat het kabinetsbesluit zich niet verdraagt met het CDA-programma. En het is me echt een raadsel waarom de CDA-fractievoorzitter deze beslissing, en ik citeer, een echt CDA-besluit heeft genoemd. Dat kun je alleen zeggen wanneer het niet honoreren van het eigen programma inderdaad tot het wezen van de CDA-politiek behoort. Meneer de voorzitter, met het kabinet, en daar ben ik het mee eens, zegt mijn fractie dat de uitbreiding van het aantal SS-20 raketten buiten iedere proportie is. En we wijzen deze en ook andere ontwikkelingen daar met een diepe overtuiging van de hand. De afschrikking is echter aan beide zijden groot. Ja, te groot. En we moeten niet willen opbieden tegen de Sovjet-Unie, maar juist verantwoord, patroondoorbrekend initiatieven nemen. Omwille van de derde wereld. Omwille van onszelf. En daarom laat het kabinet de tijd die rest gebruiken voor het ontwikkelen van initiatieven gericht op daadwerkelijke terugdringing van de rol van de kernwapens. Laat het kabinet een initiatief nemen om het Franse en Engelse kernwapen in de onderhandelingen te krijgen. En laat het kabinet een weigering van Frankrijk en Engeland laten meewegen bij de definitieve beslissing te zijner tijd. Laat het kabinet de gedachte van de no first use een kans geven. Ethisch onaanvaardbaar is het kernwapen. Hoe kun je dat dan als eerste willen gebruiken? En pleiten voor een geleidelijk atoomvrijmaken van de niet-kernwapenstaten in Europa. Dan zijn we bezig met een op ontspanning gerichte politiek. Voorzitter, laat het kabinet een initiatief nemen om de onderhandelingen hervat te krijgen in een breder kader. Zodat afgestapt wordt van de mislukte strategie om dat kader te beperken tot op land gestationeerde raketten. Laat het kabinet bijvoorbeeld met België, Griekenland, Denemarken zich wenden tot het NATO en het Warschau-pact. Om zo vereend te pleiten voor een stop op de plaatsing, de zogenaamde moratoriumgedachte. En laten we de recente oproep van de regeringsleiders van Zweden, van India, Mexico, Argentinië, Tanzania en Griekenland steunen. Een oproep om te komen tot stopzetting van proefnemingen, productie en plaatsing van nieuwe kernwapens als een eerste stap. Inmiddels hebben ook het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken zich hierbij aangesloten. Mijn wens is, kabinet, kom tot dit soort positieve acties. Ik dank u wel.
De heer Scholten legt de Kamer een tweetal moties voor, waarvan de eerste als volgt luidt. De Kamer gehoort de beraadslagingen van oordeel dat het gebruik van kernwapens ethisch onaanvaardbaar is. Verontrust over de voortdurende nucleaire bewapeningswedloop tussen Oost en West. Overwegende dat Nederland een uiterste inzet dient te leveren gericht op wapenvermindering. Spreekt als haar oordeel uit dat bij het nemen van een definitieve beslissing over al dan niet plaatsen van kruisraketten in Nederland alle relevante factoren dienen te worden meegenomen, waaronder de inhoud van een eventuele wapensbeheersingsovereenkomst en de oorzaken die de totstandkoming van een wapenbeheersingsovereenkomst eventueel hebben verhinderd. Hij gaat over tot de orde van de dag. Motie is mede ondertekend door de heer Dijkman. De tweede uitspraak die de heer Scholten de Kamer voorlegt luidt als volgt. De Kamer gehoort de beraadslaging. Van oordeel dat thans een politiek gevoerd moet worden van eerst onderhandelen en daarna besluiten of en hoe verder be- of ontwapend moet worden, spreekt als haar oordeel uit dat Nederland in afwachting van onderhandelingsresultaten tussen Oost en West thans geen beslissingen neemt over het wel of niet plaatsen van middellange afstandsraketten op zijn grondgebied. En gaat over tot de orde van de dag. Ook deze motie is mede ondertekend door de heer Dijkman. Beide moties worden rondgedeeld. Dan is thans het woord aan de heer Schutter.
Kennelijk, dames en heren, zal dan de centrumpartij, het Kamerlid Jan Maat, tijdens dit debat dus niet het woord voeren.
...van wapens in Nederland die bij onverhoopt gebruik nagenoeg elk leven op aarde kunnen vernietigen.
De heer Schutte, GPV.
Deze fundamentele vraag kan ik vandaag slechts in enkele zinnen en dus te kort beantwoorden. De rechtsgrond ligt uiteindelijk in de mogelijkheid die God ons in dit land nog schenkt om hem in vrijheid te dienen, publiek daarover te spreken en daarna te handelen. Die vrijheid mag niet door eigen nalatigheid vervangen worden door een leven onder een totalitair systeem dat er niet voor terugschrikt de meest vreselijke wapens te integreren in zijn streven naar politieke en militaire superioriteit. De overheid heeft van Gods wegen de taak ontvangen die vrijheid te beschermen met de instrumenten die haar ten dienste staan en die voor dat doel nodig zijn. Het niet benutten van een noodzakelijk instrument is dan ook niet slechts riskant, maar stelt de overheid schuldig in haar ambtsuitoefening. Kernwapens, opgenomen in de verdedigingsstrategie van de NAVO, vormen thans zo'n noodzakelijk instrument. Het misbruik dat ook in ons land van die vrijheid veelzins wordt gemaakt, doet hem deze overheidstaak niet af, maar bepaalt ons er wel bij dat we niet straffeloos op verdedigingswapens kunnen vertrouwen om vervolgens de ons door God gelaten vrijheid naar eigen goeddunken te gebruiken. Ik zou graag van deze bewindslieden vernemen dat deze overwegingen ook ten grondslag liggen aan het kabinetsbesluit van 1 juni. In de defensienota staat dat bij beslissingen zoals deze nu genomen zijn, naast de noodzaak van een verantwoord kernwapenbeleid, ook de noodzaak van voldoende steun van onze samenleving hiervoor speelt. Het kabinetsbesluit vertoont de sporen van beide. Maar de vraag moet worden beantwoord of deze materie zich leent voor een afweging van externe veiligheidsaspecten tegen aspecten van binnenlands politieke haalbaarheid. Omdat onze tegenstander nu eenmaal geen boodschap heeft aan onze interne tegenstellingen, maar daaraan van wel graag ten eigen bate gebruik zal maken, is zo'n afweging alleen verantwoord als het resultaat niet afdoet aan de noodzakelijke veiligheidsaspecten. Tegen deze achtergrond kan mijn voorlopig oordeel over het voorgelegde compromis op belangrijke punten helaas niet positief zijn. Na de vele varianten die reeds door bewindslieden en fractievoorzitters openlijk waren geprezen dan wel gekraakt, kon de uiteindelijk gekozen variant nauwelijks meer overtuigingskracht naar binnen en naar buiten bezitten, terwijl dat toch een eerste vereiste zou moeten zijn. Een onvoorwaardelijke opheffing van het Nederlandse voorbehoud zou meer overtuigingskracht in zich hebben gehad dan welke variant ook. Wat waren de doorslaggevende argumenten voor het kabinet om een dergelijk besluit af te wijzen? Het kabinet wil nog eenmaal een duidelijk signaal geven richting Sovjet-Unie en daarvan om een plaatsingsbesluit 1,5 jaar uitstellen. Maar is het duidelijkste signaal richting Sovjet-Unie al niet op 1 juni gegeven? Is het verwonderlijk dat TASS alleen melding maakte van het besluit het uitstel? Dat is voorlopig toch het belangrijkste voor de Sovjet-Unie. Elk signaal tot het eventueel niet plaatsen van 1/12 deel van het totaal aantal raketten is voor haar toch ondergeschikt aan de betekenis van het feit dat nu openlijk een van de betrokken NAVO-landen de plaatsing van 384 SS-20 raketten als feit accepteert. En zo wordt het niet alleen in Moskou...